Ik probeer vanmorgen weer een draad op te nemen vanuit Hebreeën hoofdstuk 10. Waar wij terecht waren bij de hoge priester die in de wereld kwam. Volgens vers 5, komende in de wereld. En dat is, zoals we gezien hebben, niet de geboorte van de Heer Jezus, maar zijn opstanding uit de dood. Het verschijnen namelijk van de Messias als zodanig. En daarmee van die hoge priester, die zei, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En met de variant in Psalm 40, gij hebt mij de oren doorboord. Of zoals het in Hebreeën 5 staat, hem was gehoorzaamheid geleerd. Hij had gehoorzaamheid geleerd. En daarmee was hij bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dat is een uitdrukking die over ons gebruikt wordt in 2 Korinthe 3. Maar daar heb ik het misschien nog over. In elk geval beschrijft deze Hebreeënbrief de verschijning van de Heer Jezus Christus, zijn opstanding uit de dood en zijn aanstelling tot hoge priester, met als consequentie dat hij wat zou offeren. En hij offerde zijn lichaam, zegt Hebreeën 10 vers 5. Hij offerde zichzelf, hebben wij gelezen, onder andere in Hebreeën 7 en Hebreeën 8. En vervolgens lezen wij weer dat hij zijn lichaam offerde, maar nu met een wat verdere strekking om zo te zeggen. Want de uitspraak, zie ik kom om uw wil te doen, vinden wij in Hebreeën 10 eerst in vers 7, maar daarna opnieuw in vers 9. Letterlijk herhaald. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En daarna, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want die eerste wil van God die weggenomen wordt, is die van de slachtoffer en offeranden enzovoorts. Onder verwijzing naar heel het oude verbond, de wet namelijk. En het eerste werd weggenomen, maar het is een vast Bijbels beginsel dat alle eersten worden weggenomen en vervangen door iets anders. Noodzakelijk dus een tweede. Zoals dat ook met de eerste Adam zo is. Hij wordt weggenomen en vervangen door een tweede. Zoals het ook met de tempel zo was. De eerste wordt weggenomen en hij wordt vervangen door een tweede. In meerdere opzichten bij nader inzien. Maar daar ga ik het ook niet over hebben. En uiteindelijk geldt het voor een hele oude schepping. Die eerste, die wordt weggenomen en vervangen door een tweede. Maar goed, ik lees hem weer. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En let vooral op dat er niet staat, hij sprak, maar toen sprak hij. Het gaat over een bepaalde datum. Net als de uitdrukking, niet maar ik heb u gegenereerd uit Psalm 2, maar heden heb ik u gegenereerd. Dat was dus een bepaalde datum, dezelfde namelijk, die van de opstanding van Christus uiteraard. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan vers 10, waar staat, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En die moet goed tot je doordringen. Wij zijn geheiligd in de wil van God die werd uitgevoerd door de Heer Jezus Christus toen hij zijn lichaam offerde. Zijn we allemaal al wakker? Wij zijn geheiligd in de wil van God, zoals die werd uitgevoerd door de Heer Jezus toen hij zijn lichaam offerde. En zo'n zin kun je alleen begrijpen als je begrijpt dat dat lichaam dat hij offerde bestaat uit ons. Namelijk uit de gemeente, want de gemeente is zijn lichaam. Efeze 1, de laatste vers, de gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling daarmee van Christus. Hij zei, ik kom, o God, om uw wil te doen. Maar de wil van God was dat hij zijn lichaam offerde, hetgeen hij gedaan heeft. En dat betekent dat hij dus ons geofferd heeft. Daar wisten wij niks van, daar waren wij niet bij, maar het is wel gebeurd op voorhand. Want hij offerde zichzelf. En op die wijze heeft het hoge priesterlijke werk van Christus, namelijk hij bracht één offer, namelijk zichzelf, grote consequenties voor ons. Maar ja, zo kan nou eenmaal het hoge priesterlijk werk van Christus voor zijn gemeente beschreven worden. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons geofferd. En geofferd wil niet zeggen hij heeft ons gedood. Dat hoefde trouwens ook niet, want dat waren wij reeds. Efeze 2 vers 1, voor het gemak dan maar even, bij wijze van spreken, want ik laat me maar een vers invallen dan, want er staat natuurlijk op meerdere plaatsen. Maar wij, dat waren wij reeds, in zonde en misdaden, enzovoorts. Dat is de positie van de natuurlijke mens. En mocht dat niet afdoende zijn, dan is het nog altijd waar wat 2 Korinthe 5 zegt. Namelijk, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven en dat was het dan. Maar wat er juist gebeurt met het offerdier, en ik grijp het opzet natuurlijk terug op de oudtestamentische instellingen en hun symbolische, typologische, profetische, geestelijke betekenis. Dat wat dood is, wordt gebracht op het altaar en komt daar tot leven. Zodra het dier geofferd wordt, komt het tot leven. Daarom wordt het ook van tevoren eerst gedood. Als het niet eerst dood is, kan het aan God niet geofferd worden. Zie? Dan kan geofferd worden. En zo is het met het evangelie als zodanig. De mensheid is dood, al was het maar uiteindelijk en in laatste instantie, doordat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Maar dat is niet het evangelie. Dat de Heer Jezus Christus stierf voor allen is niet het evangelie. Het evangelie is dat hij voor allen gestorven is, maar daarna van Gods wegen is opgewekt. En zo staat het dus in 1 Korinthe 15. Broeders, ik maak u bekend, het evangelie enzovoorts. En er wordt eerst gezegd dat hij inderdaad gestorven is, maar er wordt nooit meer op teruggekomen, want de rest van het hele hoofdstuk gaat over niks anders dan de opstanding en de uitwerking daarvan voor ons. Zie, dat is het evangelie. En lees het anders maar na in Handelingen 2, als Petrus voor het eerst openlijk het evangelie predikt. Dat zegt hij ook vrij uit, staat erbij, hè. Hij predikt vrij uit het evangelie en wat zegt hij? Dat Jezus gestorven is. Dat had hij niet hoeven vertellen, dat wisten al die mensen. Het was een paar weken tevoren gebeurd in Jeruzalem. Hoezo? Maar hij zei, maar gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En daar gaat het om. Dat is de prediking van de blijde boodschap. Dat er leven is in de opgewekte Christus. En dat is precies waar het om gaat. En het is precies wat hier beschreven wordt aan de hand van oudtestamentische symboliek. Dat wat op het altaar komt, komt daar tot leven. Als God het tenminste aanvaardt. En God heeft dat offer van de Heer Jezus Christus aanvaard. Dat leidt geen twijfel, wordt ook trouwens in Hebreeën beschreven. Maar wat offerde hij? Zichzelf, staat er eerst. Daarna staat er zijn lichaam, dat is in Hebreeën 10. En daarna uitdrukkelijk, en daarmee implicerend uitdrukkelijk, dat lichaam van Christus, zoals het ook in de andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken genoemd wordt, de gemeente namelijk, want wij zijn leden van zijn lichaam, en dus met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel, Efeze 1, en nu met de woorden uit Hebreeën 10 dus eigenlijk, of gewoon uit Hebreeën in het algemeen, wij zijn met hem geofferd. Nog een keer. In welke wil, 10 vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande, het offer, van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal, eens en voor altijd. En mocht je het niet begrijpen, maakt niet uit, dan lezen wij vers 14. Want met één offer, nog steeds datzelfde uiteraard, dat hij bracht als hoge priester, na zijn opstanding. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dat zijn wij uiteraard. Dat kan trouwens niet missen, want het grijpt letterlijk terug op Hebreeën hoofdstuk 2, waar dat staat, want in Hebreeën 2 wordt gezegd in vers 11... Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één stuk om zo te zeggen, één lichaam. om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, en dan komt er een citaat uit Psalm 22, daar ga ik nou verder niet op in, maar het ging vanaf hoofdstuk 2 dus al over degenen die geheiligd zouden worden, en dat zijn uiteraard de geadresseerden hier, in het algemeen dus de gelovigen. Jij en ik dus, wij als gelovigen, wij als lichaam van Christus. Wij worden geheiligd door één offer, door Christus zelf, staat er in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 10 staat door één offer, dat ene offer dat hij gebracht heeft. Want daardoor zijn wij in eeuwigheid, en dus onbegrensd, volmaakt. En daarmee geheiligd. Want heiligen is wijden aan de dienst van God. Maar een synoniem daarvoor is gewoon offeren. Heiligen is offeren. Met andere woorden, de term offeren in dit verband lees je alleen in de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, de Hebreeënbrief is de enige brief die letterlijk, ik bedoel expliciet, letterlijk spreekt over Christus als de hoge priester en daarmee over ons als gelovigen als priesters. Maar de gedachte als zodanig vinden wij in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, niet allemaal, want sommige zijn er te kort voor. Van een halve bladzijde, zo zo'n briefje. Soms staat het daar nog net even niet in. Maar het hele idee vinden we in het algemeen breedvoerig uiteengezet, maar meestal met andersoortige uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, om het weer zo letterlijk mogelijk te houden, in 2 Korinthe hoofdstuk 3... In hoofdstuk 5 lees je die uitdrukking, dat één voor alle gestorven is en dus zijn alle gestorven. Dat was vers 15 van 2 Korinthe 5. Maar in 2 Korinthe 3 lezen wij in vers 5... Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, in de zin van iets uit te denken, iets te ontwikkelen, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments, of anders dienaren des Nieuwen Verbonds, want dat is in het Grieks volstrekt hetzelfde, hetzelfde woord. God heeft ons dus bekwaam gemaakt om dienaars des Nieuwen Testaments te zijn, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend, te veel misbruikte tekst, maar men zou vers 7 erbij lezen, dan kan je hem niet meer misbruiken namelijk, want die letter bestaat niet uit lettertjes zoals we die letterlijk vinden in de Bijbel. En dat zou dan dodelijk zijn, weet u wel. Het ging dan meer om de geest van de Bijbel dan om de letter van de Bijbel. Ik moet u zeggen, daar kun je dit vers niet voor gebruiken, want hier wordt verklaard wat onder die letter verstaan moet worden. Namelijk vers 7. Indien de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zodat onder letter verstaan wordt de letter die in stenen was gegraveerd en dus wordt eronder verstaan het oude verbond, namelijk de wet. En dat is een bediening des doods. Maar de geest maakt levend. Dat kan ook moeilijk anders, want geest en leven zijn synoniemen. Zijn woorden die in hoge mate dezelfde betekenis hebben. En het idee is dat het nieuwe verbond waaronder wij leven niet is een bediening des doods, maar een bediening des geestes. Dat staat in vers 8. En daarna in vers 9 weer over het oude verbond. Het was een bediening der verdoemenis, van veroordeling. En daarmee zijn we feitelijk terug in bijvoorbeeld Deuteronomium 15, bij de slaaf. 6 jaar in slavernij, maar het is de uitbeelding van de situatie van de mens, van mijn part de Israëliet of de Jood, maar in het algemeen de mens, onder de wet, in slavernij, bediening des doods. Hij is niet vrij, hij kan niet doen wat hij wil. Hij leeft onder heerschappij van. Heerschappij, hoe heet het ook alweer? dienstbaarheid der verderfenissen uit Hebreeën 2. Dienstbaarheid onder de dood en onder de wet en onder de heerschappij van de zonde enzovoort. Maar na 6 jaar vrij, dat wil zeggen, er komt een eind aan het oude verbond. Er valt niks aan te doen. Er staat niet bij waarom en hoezo. Maar er komt een eind aan. Na 6 jaar is hij vrij. En voor degenen die Hebreeën een beetje kennen, in Hebreeën 4 zegt dat men na 6 dagen, dat men na 6 dagen zou ophouden met werken om de rust in te gaan. En het gaat daarover precies hetzelfde, want ook daar staan die 6 dagen werk voor het oude verbond. En als je daarvan verlost wordt, ga je de rust in, want er is een rust voor het volk Gods. En die was er altijd al, en men had er altijd in kunnen gaan, en voor ons geldt het ook. Heden kun je daar namelijk ingaan. En wat er dan gebeurt, is dat je vrijgemaakt wordt van je dienstbaarheid, je slavernij. Dat betekent dat zonde, dood en wet niet meer heersen. Ze bestaan nog wel, maar ze hebben ook macht, maar ze heersen niet meer. En daarna zijn wij vrij. Daar begint het mee. Dan moet je altijd even een klein poosje wachten. Wij zijn vrij. Want dan dringt zich de vraag op, maar wat gaan we met onze vrijheid doen? Waarom bovendien zouden wij vrij zijn? Waarom zouden wij vrij zijn als een mens per definitie, de Bijbelse definitie van de mens namelijk, een dienstknecht is? En gemaakt is om te dienen. Dat is zijn wezen, zijn aard. Let maar op, als er niks is wat je dienen kunt, dan word je doodongelukkig. Dat is echt waar, hè? Je moet ergens aan onderdanig onderworpen zijn. Al was het maar aan je vak, van mijn part. Wat het maar is. Je moet toch ergens toe dienen. Huh? En als je nergens verdient, ja, dan ben je zinloos. Ijdelheider, ijdelheden. Het is al ijdelheid. Daar word je doodongelukkig van. En sommige mensen komen tot die conclusie en trekken ook de conclusie en verhangen zich of lopen onder de tram, of weet je veel wat ze allemaal doen. Maar ze maken er een eind aan. Het dient toch tot niks. Waarom niet? Omdat ze nergens toe dienen. Met andere woorden, de boodschap van Gods wegen aan bijvoorbeeld Israël was al, kiest dan heden, ik weet niet eens waar die tekst staat, kiest dan heden wie gij dienen zult. Nee, er stond vroeger op die vrachtwagen van de tentevangelisatie, die paarse auto. Er stond er, kies dan heden wie je dienen zult. Ik bedoel, vrijheid, oké, maar wat doe je ermee? Wat gebruik je die voor? En de schrift zegt hier, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is niet van de wet en van die harde letters die in stenen zijn ingegrift. Er is een bediening der verdoemenis, of hoe het maar heten mag, maar het is een bediening des geestes in heerlijkheid. Dat is wat er staat in elk geval. En onze bekwaamheid is uit God. Die uitdrukking van onze bekwaamheid enzovoorts, dat wil zeggen dat we in staat zijn, want sommigen moet je dat woord tegenwoordig ook uitleggen, hoezo een betere vertaling, je moet het toch uitleggen. Bekwaamheid wil zeggen dat je in staat bent om daaraan te beantwoorden, dat je dat kunt. Hè? Nou goed, diezelfde uitdrukking, bekwaamheid, kom je trouwens ook tegen in Colossense, daar gaat het over precies hetzelfde, maar er staat daar in andere woorden. En dat maakt het zo leuk trouwens. Want daar staat, in Colossense 1, vers 12, daar staat, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om, en daar zou je dus kortsluiting kunnen krijgen en meteen verder citeren in 2 Korinthe 3. Namelijk, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn des nieuwe testaments, niet de letter, maar des geestes. Maar dat staat er niet, en toch staat dat er. Want er staat, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven, dat is een erfenis, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Dat lijkt iets heel anders te zijn dan in 2 Korinthe 3, maar het is exact hetzelfde. Want voor zover wij in de praktijk dienaren zijn van dat nieuwe verbond, 2 Korinthe 3, voor zover ook zullen we deel hebben aan de erfenis die voor de heiligen bewaard wordt in de hemel. Maar dat was weer 1 Petrus 1, waar we vrijdagavond mee begonnen zijn overigens. Hè? God heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Kortom, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die erfenis. Hoe dan? Wel via onze dienst onder het nieuwe verbond, zegt 2 Korinthe 3. En Hebreeën 10 zegt, door leven uit geloof, want de rechtvaardige zou uit het geloof leven, en dan wacht hem een beter en blijvend goed in de hemel, wacht hem vergelding der erfenis, wacht hem grote vergelding des loons, of hoe het dan maar heten mag. Je kunt die schriftplaatsen zo naast elkaar zetten, en het blijkt dat ze parallel lopen, dezelfde dingen naar voren brengen, met gebruikmaking van verschillende termen en verschillende beelden. Maar het hele punt is dat wij vrijgemaakt zijn, vrijgelaten zijn van mijn part, vrijgekocht zijn, is de, ook de algemene gedachte, opdat wij die vrijheid zouden gebruiken om alsnog onze Heer te dienen. En begrijp je me goed, die Heer van dat oude verbond is fundamenteel dezelfde als die van dat nieuwe verbond. Maar het zijn toch verschillende omstandigheden. Het is de Heer zelf die ooit dat oude verbond in werking stelt. Waarom? Daar gaat het nou niet over. Daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar hij maakte er ook inderdaad een eind aan. Al was het maar om te demonstreren dat dat niet werkt. En dat wet, religie, dus een mens niks brengt. Het kan hem niet zalig maken. Het maakt hem niet acceptabel voor God. Maar het brengt hem ook zeker geen geluk en voorspoed in dit betrekkelijke korte leven hier op aarde. Integendeel. Is een bediening des doods. Zie? En dat is door de wet geïllustreerd geworden. Dat was een van de doelstellingen ook van de wet. En er staat dus zwart op wit in de Bijbel. Maar goed, daar zou ik niet verder op ingaan. Wij zijn er per slotverrekening van verlost. En wanneer wij vrijgelaten zijn, ons opnieuw aanmelden bij dezelfde Big Boss. Er is mij een Big Boss, dat weet u, hè. Als we ons aanmelden bij diezelfde Heer, dan blijkt dat hij ons gebruiken kan en dat we bekwaam gemaakt zijn tot een nieuwe positie in dienst van hem, maar nou in vrijheid. Eén waarvoor wij zelf kiezen, één waarvoor wij trouwens ook in hoge mate zelf de verantwoordelijkheid dragen. Want een van de belangrijke praktische verschillen, en ik doe altijd mijn best om dingen heel praktisch naar voren te brengen, maar ik weet dat ieder ander dat beter kan dan ik. En soms ben ik daar maar blij mee ook. Want als je het erg praktisch maakt, heb je het alleen over gevallen, weet je wel. Want zo heet dat, hè. Casuïstiek heet het toch, of niet? Nou goed. Bijvoorbeeld, ik heb iemand gekend die. En dan is ieders aandacht meteen geboeid, want het klinkt meteen als roddel, wat het feitelijk ook is. En het brengt de roddel op een hoger niveau, want het lijkt net of je er nou ineens iets van kunt leren. Wat meestal niet het geval is, maar goed. Maar dat werkt heel goed. Ik kan dat gelukkig niet. Hoewel ik wel mijn best doe ervoor, maar het lukt me toch niet. Dus ik kan het me permitteren om mijn best te doen. Maar om het praktisch te zeggen, leven onder de wet schrijft de mens dingen voor. Doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En dat is heel vervelend. Daar kun je ook niet aan houden. Dus je moet altijd zien de mazen in de wet te vinden. Zo heet dat. Iemand heeft mij eens verteld dat ze in Frankrijk alleen wetten aannemen nadat ze eerst hebben vastgesteld hoe ze er onderuit kunnen. En zo zit het in het algemeen met wetten ook. Hè? Nou goed. Maar het voordeel van leven onder de wet is natuurlijk dat je geen enkele verantwoordelijkheid draagt, hè? Is zo. Waarom krijg je mensen, ook christenen, niet zover dat ze eindelijk de Bijbel eens gaan lezen? En ik bedoel serieus, hè?
Dan moeten ze nadenken.
Dan moeten ze nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid. Wat moet ik hiermee? Wat lees ik hier nu? Wat moet ik hiermee? Godzijdank begrijp ik niet wat ik lees, dus ik hoef er ook niks mee. Dus laten we ook een nieuwe Bijbelvertaling op hoog poëtisch en literair niveau houden, dan begrijpen ze het tenminste niet. En begrijpen wij het tenminste niet, want het is een oervloed. Weet u dat? De koningin wist het ook niet trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet. Oervloed. Jammer dat ik het niet gehoord heb. Maar goed, oervloed, weer een nieuw woord in het woordenboek. Maar het staat nou in de Bijbel, hè? In Genesis 1 vers 2. Weet je veel. Dat is een goed. En je leest er overheen en dat is maar goed ook, want we begrijpen het toch niet wat. Prima, want dan hoeft men geen verantwoordelijkheid te dragen. En waarom is men dan zo religieus? Waarom houdt men zich aan bepaalde inzettingen, normen, waarden, voorschriften, wat het maar is? Ja, dat is ons zo geleerd, zo ben ik nou eenmaal opgevoed. En ik heb mijn predikant gevraagd en die wist het ook niet, maar die heeft ervoor geleerd. En als die het niet weet, ja, wat moet ik dan nog? Dus we houden ons daar maar gewoon aan. He? Zie, je hoeft er niet bij na te denken. Het neemt dus je verantwoordelijkheid weg. En als je dan voor de Heer komt te staan en die zegt, waarom heb je niet geleefd onder mijn nieuwe verbond? Of wist je niet dat het er was? En dan zeg je, nee, dat hebben we niet gewoest. Hè? Wisten wij niet. Heeft niemand ons ooit verteld? Heb je het dan niet in mijn woord gelezen? Heb je het dan niet in mijn... Ik heb toch een boek geschreven? Heb je het daar dan niet in gelezen? Ja, maar het was zo hoogliterair en poëtisch vertaald dat wij het niet begrepen. Dus het moet hoogliterair poëtisch zijn, of het moet archaïsch zijn, als, zolang je het maar niet begrijpt. Daar gaat het eigenlijk om, hè? En voor de mensen die het toch willen begrijpen, heeft men dan een zeer uitgeklede versie waar niks meer in staat, maar dat kun je tenminste begrijpen. Hè? Of weet je niet waar ik het nu over heb? Als je de Bijbel laagdrempelig wil vertalen, dat heeft men in de loop der tijd, de afgelopen decennia, dus ook gedaan. En dan denk je net, lijkt het net of je begrijpt wat je leest. Dat is ook zo, maar er staat alleen niks meer. Die woorden zijn uitgehold. Zie? Dat heet laagdrempelig. Maar ja, wat wil je ook? Je gaat nergens meer binnen. Er kan ook geen drempel zijn natuurlijk. Nou goed. Laten we maar zitten. Maar het nadeel, laat ik zo zeggen, het voordeel van de wet is, je hoeft niet na te denken. Je kan altijd zeggen, het is mij zo geleerd. En er stond toch, doe zus en doe zus en doe niet zo enzovoort. Ik heb geprobeerd me eraan te houden. En dat was het dan. Kun je verantwoordelijkheid afschuiven. Moet toch te doen zijn om je er een beetje aan te houden. Niet fietsen op zondag en in plaats daarvan naar de kerk. Te voet wel te verstaan. Bij wijze van spreken dan maar. Maar het nieuwe verbond, dat is een lastig ding, toch wel. Want daaronder ben je vrij, ook niet een dienstknecht. Ik kon niet alles tegelijk zeggen en ik heb het alweer weggeslagen. Maar er stond toch in het laatste 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En er stond niet dienstknecht. Dat moet je gewoon uit het hoofd leren. Als de Statenvertaling, daarom moet je altijd eenzelfde vertaling gebruiken, want anders dan moet je elke vertaling apart leren. Alleen de Statenvertaling. Als er staat dienstknecht, is het woord doulos, namelijk een slaaf. Dus dan ben je niet je eigen eigendom. Je eigen eigendom, hoe zou ze dat tegenwoordig schrijven? Eigen kwadraat. En dan dom, hoe schrijf je dat? Ja. Een dienstknecht in de Bijbel is een slaaf. Die is niet van zichzelf. En dienaar is de vertaling in het Grieks, het Nieuwe Testament, dus in elk geval van het woord diaken. Een dienaar. En die is wel zijn eigen eigendom. Die is van zichzelf, dat wil zeggen, die is vrij. Maar doet niettemin een werk in dienst van iemand anders. Maar als vrije. Dat is niks bijzonders, want officieel zijn wij Nederlanders allemaal vrij, want er bestaat geen slavernij meer. Maar de meesten van ons doen werk in dienst van iemand anders. Wees er maar blij mee, want je bent er helemaal van nature tot dienst. geschapen in het algemeen. Ligt de mens goed, maar vooruit, hè. Maar in vrijheid. En het grote verschil is dat men onder het oude verbond is men dienstknecht en draagt men dus geen eigen verantwoordelijkheid. Men moet gewoon doen wat er gedaan moest worden en wat opgelegd is. Dat betekent, dan ben je onder het juk en daarmee onder de vloek, want het juk is een vloek. Zei Petrus over de wet, hè? De wet is een vloek, is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En later zei diezelfde Petrus, dit was Handelingen 15, waar Petrus dit zei. En later schrijft diezelfde Petrus over een ijdele wandel, een zinloze wandeling, ziel. Levenswandel, levenswijze, die ons van de vaderen is overgeleverd, waarvan wij verlost zouden worden, was de bedoeling. Hè? Maar goed, onder het oude verbond is men dienstknecht en draagt men geen werkelijke verantwoordelijkheid. Onder het nieuwe verbond is men dienaar en draagt men verantwoordelijkheid. En voor de taalkundige, het woord dienstknecht of slaaf is een woord dat uitdrukking geeft aan de dienstverhouding. Aan de verhouding namelijk tussen, laten we zeggen, de knecht en zijn baas. En het woord dienaar drukt de verhouding uit niet tussen de knecht en zijn baas, maar tussen de knecht en zijn werk. Als u begrijpt wat ik bedoel, een dienaar. Hij doet een bepaald werk. En dat is het dan, maar in vrijheid. En God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren, niet dienstknechten. Dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En daar staat men in de vrijheid en dat betekent, en daar komt het slechte nieuws, dat betekent dat niemand je zegt wat je doen moet. En dat is de moeilijkheid van het leven onder het nieuwe verbond. Er is niemand die zegt wat je doen moet. En om dat nadeel te compenseren, nou ja, goed. Ik neem aan dat je begrijpt wat ik nou ga zeggen. Omdat het een gat in de markt is, omdat wij geen baas hebben boven ons, behalve de Heer zelf, maar hier op aarde niet, zijn er dus legio, en dat woord kies ik ook niet voor niks. Zoek het maar op in je Bijbel dan, als je niet weet wat ik nu zeg. Zijn er dus legio, velen betekent dat, die graag als baas willen optreden. Want u weet, er zijn er nou eenmaal velen die graag de Heer willen dienen, maar dan wel graag in een leidinggevende functie, uiteraard. En die nemen dus de leiding over de gemeente over. Die lui heten in de Bijbel per definitie, ik zeg per definitie, zo van dat heb ik niet bedacht, in de Bijbel heten ze zo, ze heten per definitie antichristen. Ieder die zich opwerpt als hoofd van de gemeente, om zo te zeggen, ongeacht wat zo iemand daaronder verstaat precies, plaatst zich in de positie van Christus. En in de plaats van Christus is men een anti, in de plaats van betekent dat, Christ. En dat is wat Johannes zegt in 1 Johannes 1. Johannes is de enige die het woord antichrist überhaupt ooit gebruikt in de Bijbel. Dus in de eerste en de tweede Johannesbrief. En hij zegt, je weet dat een antichrist komt, maar er zijn al nu vele antichristen geworden. Ze zijn uit ons uitgegaan. Dat wil zeggen in ons midden als gelovigen, maar in werkelijkheid zijn ze antichristen, omdat ze optreden als hoofd van de gemeente. Zij proberen het lichaam, of althans een deel ervan te besturen. Maar het is het lichaam van Christus en het hoofd zou dat besturen. Zie? Dat zijn heel harde woorden, dat weet ik wel. Maar ja, zo heet dat nou eenmaal in de Bijbel. Ik kan er ook verder niks aan doen. Zo is dat. Want essentieel van dat leven onder het nieuwe verbond is dat wij zouden leren vrij te zijn. Dit is hoogst essentieel, dus de essentie van heel die nieuwtestamentische boodschap wat ik nu zeg. Namelijk, wij worden in de vrijheid geplaatst en wij zouden leren met die vrijheid om te gaan. Wat dat is, weet ik niet, want ik heb dat in het woordenboek ook opgezocht, omgaan. En dat bleek iets anders te zijn. Toen was het ineens een begrafenis of zo, een omgang. Maar goed, wij zouden leren in de vrijheid te staan. We zouden leren in de vrijheid te leven. We zouden leren dus zelf onze eigen vrijheid die wij hebben te beperken. Uit vrije keus en uit vrije wil. We zouden onze vrijheid beperken. Je weet wat beperken is? Dus een grens eromheen trekken. Paal en perk stellen. Wij hebben die vrijheid, ik spreek het niet tegen. Maar wij zouden de vrijheid gebruiken voor een bepaald doel. Je kunt er van alles mee, sterker nog, je kunt er alles mee. Dat staat er ook, ik ga het niet voorlezen, maar er staat tot twee keer toe achter elkaar geschreven aan notabene Corinthiërs, die absoluut niet met hun vrijheid konden omgaan. Aan hen wordt gezegd, alle dingen zijn ons geoorloofd. Dus je wil, ga je gang maar. Die vrijheid heb je, er is geen spel tussen te krijgen, zo is het ook. Maar het hele punt is dat die vrijheid daartoe niet bedoeld is. De vrijheid is bedoeld opdat wij zouden leren in vrijheid onze eigen keuze te maken. Ook zouden leren onze eigen fouten te maken. Want je moet ook leren hoe het niet moet. Dat is een van de manieren waarop je een puzzel oplost, toch? Mogelijkheden uitzoeken, maar ook onmogelijkheden vaststellen en die dus wegstrepen. Dit kan niet, dat scheelt alweer. Hè? Zeggen ze een letter moet invullen in letters die je al hebt, dan weet je zeker dat bepaalde letters op bepaalde plaatsen nou eenmaal niet kunnen staan. Dat komt niet voor. Ze zijn onuitsprekelijk, dus dat gaat gewoon niet. Die mogelijkheden tellen niet. En in het leven hebben wij dat ook. Bepaalde dingen kunnen nou eenmaal niet. Ook een grove voorbeeld, ik ben slecht in de voorbeelden, dat weten jullie langzamerhand. Hè? Grove voorbeelden gebruiken. Als je geleerd hebt dat je niet tegen drank kunt, moet je het nooit meer drinken. Hè? Dat is toch zo? Sommige mensen kunnen er niet tegen, domweg niet. Om wat voor reden doet er niet toe. Als het niet kan, moet het niet doen. En er zijn andere dingen, veel ernstige zaken nog dan dit. Waarvan we ook leren, dat kunnen wij niet en dus moeten wij het ook niet doen. Wij moeten leren onze vrijheid te gebruiken en niet te misbruiken, is het idee. En dat is het doel van heel ons leven hier op aarde. De bedoeling is namelijk dat we volwassen worden, want iemand die volwassen is, en ik bedoel niet in lichamelijke zin, maar in geestelijke zin, hè? Iemand die volwassen mens is, heeft zijn balans gevonden. Leuk, hè? Komt het woord balans weer terug. We hebben het over gehad, hè? Weet je nog, de oren. Een oor is ook een weegschaal in het Hebreeuws. Wegen, scales. Dat wil zeggen, het is een balans. Daarom hebben we er ook twee. Het idee is dat we moeten leren de balans te vinden. Ook in wat wij horen, maar in heel ons leven. Een volwassen mens heeft zijn balans gevonden, weet waar hij staat en weet ook waar hij niet moet staan. En hij weet keurig tussen de dingen heen te laveren en zijn weg te vinden, want hij weet wie hij is en weet waar hij naartoe gaat. Van A naar B hadden we afgesproken, toch? Enzovoort. En heeft de weg gevonden en dat is het dan. En men kan veel meer, maar men doet niet meer dan dat. Men kiest ergens voor. En voor de meeste mensen geldt dat hun mogelijkheden in de praktijk beperkt zijn, uiteraard. Als je jong bent, weet je dat nog niet helemaal. Dan denk je dat je nog van alles, alle kanten op wil. Of kunt, wellicht. Misschien niet nu, maar dan later nog een keer. En als je wat ouder wordt, dan merk je dat bepaalde mogelijkheden toch geen mogelijkheden, maar onmogelijkheden zijn. Vergeet het dus maar. Je kunt wel blijven proberen, maar het werkt toch niet. Hè? Als je ergens geen aanleg voor hebt, wordt het nooit wat. Dan moet je kunnen kiezen. En je richting daarbij houden, enzovoort. Dan word je volwassen. Maar de volgende vraag is natuurlijk, maar waarom moeten wij dan geestelijk volwassen worden en onze weg vinden in de vrijheid waarin wij geplaatst zijn? Het antwoord is, als je niet volwassen wordt, dan krijg je geen erfenis. En dat is het hele verhaal. En daartoe zijn wij geroepen. Tot die erfenis. Zie? Daartoe zijn wij wedergeboren, zegt 1 Petrus 1. Tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar slechts de zoon zou erven. En bovendien slechts de vrije. Onder zoon te verstaan een volwassen iemand, want dat bedoelde ik er nu mee. En dat betekent het woord zoon ook in de Bijbel. En vandaar de betekenis van erfgenaam. Maar ook slechts een vrije zal erven. En een vrije is niet maar iemand die in de vrijheid staat, maar die ook inderdaad in de vrijheid leeft, in de zin van hij weet die vrijheid te gebruiken, uiteraard. En dat is het verhaal van, wat ik nu zei, dat is het verhaal van Ismaël en Isaac in bijvoorbeeld Galaten 4, maar natuurlijk ook in Genesis, wat het maar was, hè. Nogal wat hoofdstukken. Abraham had twee zonen, zegt Galaten 4. Abraham had twee zonen, maar de een was geboren als slaaf. Dat is een juridische kwestie. Ons wordt niet gevraagd of wij dat wel humaan of menselijk genoeg vinden, of dat het misschien in strijd is met de rechten van de mensen, met Genève. Ik denk dat Genève trouwens toch nog niet gebouwd was toen. Maar hoewel, die Kelten waren er al vroeg. Hè? Nou goed, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, officieel werd de oudste zoon van Abraham geboren uit een slavin. En dus werd Ismaël geboren in slavernij. En omdat hij van nature, van geboorte, officieel een slaaf was, kon hij niet erven. Meteen gaan nadenken, maar Abraham had hem toch meteen vrij kunnen laten. Het was een slaaf, was zijn slaaf. Nou, het was die van zijn vrouw eigenlijk, maar goed. Het was een beetje ingewikkeld, maar het is vaak in een huwelijk, zuster. Ja, nog goed. Vooral als het meervoud wordt. Maar, We begrijpen een heleboel mensen ineens. Maar in ieder geval, die Ismaël was een slaaf en de slaaf zou niet erven. En dus werd later alsnog een zoon geboren uit Sarah, die werd geboren in vrijheid. Die was weliswaar jonger, maar vanwege slavernij en vrijheid zou niet de oudste erven, maar de tweede, want de oudste was een slaaf en de slaaf zou niet erven met de vrije. Voor het geval je dat in Genesis niet mocht vinden, geeft het niet, dat staat gewoon letterlijk zo in Galaten 4. De slaaf zal niet erven met de vrije. En het aardige van die uitspraken in Galaten 4 is dat het daar niet eens gaat om de officiële positie. Dat wil zeggen, het gaat niet om de staat, maar het gaat om de toestand. Het gaat niet om de theorie, het gaat om de praktijk. Want in Galaten 4 wordt niet gezegd van dat Joodse volk onder de wet dus niet erft met de gemeente, omdat het Joodse volk onder de wet in slavernij is en de gemeente is vrij, officieel. Maar het wordt daar veel praktischer en individualistischer dus toegepast op jou en mij. Voor zover jij in slavernij bent, zul je niet erven. En andersom, voor zover wij inderdaad staan in de vrijheid en daaruit leven en van die vrijheid gebruik maken om onze Heer te dienen, zullen wij erven. Want het schriftgedeelte maakt deel uit van een grote uiteenzetting in heel deze brief over het verschijnsel dat vele gelovigen die in de vrijheid staan van de toeleiding daartoe geen gebruik maken, of zullen we zeggen dat zoveel gelovigen die in de genade staan, ik ben in Romeinen 5 in gedachte, dat zoveel gelovigen die in de genade staan geen gebruik maken van de toeleiding tot deze genade in welke zij staan. Of is die te moeilijk? Leg dan die schriftgedeelten maar naast elkaar vanmiddag. Hè? Dat wil zeggen, dat is wel hun positie, maar ze leven daar niet uit. In de praktijk leven ze toch onder het oude verbond en dus onder de wet. En de apostel zegt, dat is niet de bedoeling, dat is zelfs een soort toverij. Dan ben je feitelijk in de macht van de Satan dan wel van demonen. Want dat staat in het begin van Galaten hoofdstuk 3, dat een soort toverij is. Een soort ban is dat. Men is de realiteit kwijtgeraakt, hè. Hij zegt, nee, men zou staan in de vrijheid, want dan zou men erven. En vandaar ook de uitdrukking die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Dat wil niet zeggen dat we zullen erven, het wil alleen zeggen dat we die mogelijkheid hebben. Maar daartoe zouden wij eerst opgroeien, opwassen van kindschap tot zoonschap. Een mooi woord is dat eigenlijk, nou ik erover nadenken. Ja, je blijft aan het vertalen dan opwassen. Dat is een mooi woord eigenlijk. Dat betekent dat als je opgroeit moet je gewassen worden. Gereinigd worden van dat wat de eenskens is. Heet dat in, wat was het ook alweer, 1 Korinthe 13. Toen ik een kind was enzovoort, maar nu ik een man ben, heb ik er niet gedaan hetgeen eens kind was. Je moet een boel kwijt. Dat is een van de eerste dingen die men trouwens met de baby doet. Het kind wordt geboren en dan moet het een paar dingen doen. Maar goed, we hebben het al over gehad, dacht ik. En daarna moet het gewassen worden. En alle dagen en zelfs een paar keer per dag. Want zo gaat dat. En wij moeten inderdaad opgroeiend allerlei dingen kwijt zien te raken. Vooral de kinderachtige dingen heet dat, hè. Moeten we achter ons laten. Dat is heel vervelend. En om dat te vertragen heeft men de jeugdcultuur uitgevonden. Misschien mag ik volgend jaar niet terugkomen, broeder Klaas. Maar voor dat doel heeft men de jeugdcultuur uitgevonden. Dan kan men wat langer onvolwassen blijven en hoeft men geen verantwoordelijkheid te dragen enzovoort. Maar het is toch echt waar, als je op wil groeien, op wil wassen, moet je van alles kwijt, moet je van gereinigd worden. En daar worden wij ook van gereinigd. Dat is wat opwassen is, hè? Prachtig woord, we houden het er toch maar in. Men moet opwassen tot zaligheid, deden de elders, hebben we van de week gelezen uit 1 Petrus 2... De redelijke onvervalste melk, de welke gij moogt opwassen tot zaligheid, die van de ziel namelijk. Kortom, men moet opwassen van kind tot zoon, maar dat betekent precies wat het in de oude natuur ook betekent. Men moet leren vrijheid te gebruiken. En omdat men dat van nature niet kan, waaruit je maar weer ziet dat de mens van nature een slaaf is, zijn daar de ouders die hun wetten opleggen aan hun kinderen. En in het latere stadium houden ze hun normen en waarden, dat zijn niet de wetten, aan hun kinderen voor, in de hoop dat ze die overnemen. Ik spreek in het ideale geval, heb ik nog maar 1 keer in mijn leven meegemaakt, maar goed, dat doet er nou niet. En daarna is het de bedoeling dat ouders hun kinderen loslaten en de vrijheid geven. Dan vliegt de jeugd uit, maar die term zul je misschien helemaal niet meer. Dat is zo lang geleden. De jeugd vliegt uit. Maar goed, dat was wel de bedoeling. En dan moeten ze hun vrijheid leren gebruiken. Dat valt niet mee. Dus ze vallen steeds op de ouders terug. En sommigen vliegen nooit uit, het weten. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Sommigen pas laat, maar het is wel de bedoeling. Men zou vrij zijn en men zou zijn eigen leven inrichten en beheren enzovoorts, hè. Dat is de bedoeling. En daarvoor moet men het een en ander afleggen. En dat is wat wij als gelovigen moeten leren. En het vasthouden aan de wet, aan religieuze wetten. Aan wetten die nou eenmaal altijd geweest zijn, die per traditie bepaald zijn. En zoals je nu eenmaal bent opgevoed. Vasthouden daaraan is gewoon kinderachtig. Dan wil je gewoon kind blijven en wil je niet volwassen worden. Kijk, wij mensen hebben de jeugdcultuur uitgevonden om zo lang mogelijk onvolwassen te blijven. En het eigenaardige daarvan is, vind ik persoonlijk, dat de jeugdcultuur in hoge mate parallel loopt aan wat de natuur heeft uitgevonden om kinderen zo snel mogelijk volwassen te krijgen. En dat heet de puberteit in gewoon Nederlands. En voeg je nou die twee samen, puberteit en jeugdcultuur, dan heb je toch een ramp, mensen. En dat kan toch lang duren. Neem nou Jeroen, die. Waar ben je nu? Ja, hoor. Vooruit maar weer. Maar ik hoop dat het begin zo langzamerhand doordringt, hè. Kijk, hier aan het eind van Galaten 4... wordt de vergelijking gemaakt tussen Ismaël en Isaac. Daar ga ik nou niet verder op in. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Maar ik lees wel de laatste twee versen van hoofdstuk 4. Wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat is een beeld van Israël onder de wet. En dus uiteindelijk van het Joodse volk. Vasthoudend aan de wet. Maar daarmee moet ik meteen zeggen dat het geldt voor een ieder die vasthoudt aan godsdienstige wetten En godsdienstige wetten is eigenlijk een pleonasme, want godsdienst bestaat per definitie, volgens meneer Van Dalen, uit wetten en volgens de Bijbel ook trouwens. En daarvan, van religie, is het Joodse, is het Jodendom eigenlijk het karikaturale voorbeeld. Het belachelijke voorbeeld, ja. Zo belachelijk dat het goed herkenbaar is. Met excuses aan alle Joden van mij, maar dat meen ik ook nog serieus. Maar ik kan het nog helemaal niet anders vertellen. Het is een belachelijke voorbeeld daarvan. Je kunt zien wat het de mens brengt en waar een mens terechtkomt als zij strikt vasthoudt aan wetten die je totaal niet begrijpt. En waarvan hij ook meent dat hij ze helemaal niet hoeft te begrijpen. Hij doet ze gewoon. Je wordt een slaaf. Nou goed. Maar werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Wat de dienstmaagd voortbrengt zijn slaven, en de slaven zullen niet erven. De dienstmaagd is de wet, en de zoon van de dienstmaagd is dan eventueel het Joodse volk, of ieder die aan wet, religieuze wet vasthoudt, maar hij zal niet erven. Waarom ook? Hij is onvolwassen, hij weet niet meer vrijheid om te gaan. Hij kan geen beslissingen nemen. Dat hoeft hij ook nooit, want het staat in de wetten en regels. Wat moet ik nu doen? Even kijken. Hier heb ik mes en vark, ik moet de tafel dekken, hoe moet ik ze neerleggen? Ah, daar staat het. Enzovoort. En dan lach je om, maar in het Jodendom gaat het dus zo. Dat is zelfs dit wat ik nu zeg, waar de messen en varken moeten liggen. En bovendien uit welke lazen moeten komen, enzovoorts. Dat is allemaal voorgeschreven. En naar welke keuken ze moeten om afgewassen te worden, enzovoort. Want ze hebben zelfs twee keukens, dat weet je ook, hè. Dat is allemaal geregeld. Alles is geregeld. En je herkent een orthodoxe Jood zelfs aan zijn wijze van lopen, want dat is voorgeschreven. Omdat er ergens in de wet staat dat ze zich zullen haasten door de straten. Staat in een van de profeten, staat dat, ja. Dat ze zich haasten door de straten. En dus lopen ze altijd met grote passen. En met maaiende armen lopen ze snel door de... Want als je niet flink met je armen maait, dan kan je niet grote passen nemen. En grote passen in hoog tempo wel te verstaan. Zo lopen ze door de straat. Omdat het voorgeschreven is. Zie, dat is wet. Ik zeg toch dat het een belachelijk voorbeeld is. Maar dat was er ook de bedoeling van. Het geeft meteen aan dat al die filosofie die zegt dat de mens toch wetten en regels moet hebben, volstrekte onzin is. Kinderen moeten dat hebben. Onvolwassenen moeten dat hebben, die helemaal niks weten, helemaal niks kunnen voor wie alles nieuw is. Die moeten beperkt worden. Later moeten ze leren, nou ja, later, ze moeten leren, als je het mij vraagt, zo snel mogelijk, om hun eigen beslissingen te nemen. Zie je? En dat is wat voor ons als gelovigen geldt. Daartoe zijn we hier op aarde als gelovigen ook nog. We zijn kinderen Gods, alles tot je dienst, maar dat zouden we niet blijven. We zouden zonen Gods worden en daartoe worden wij hier opgeleid. Vandaar dat wij soms voor beslissingen te komen te staan die lastig zijn. En als wij de problematiek waarvoor wij komen te staan proberen te meten, af te wegen... Met onze menselijke en aardse filosofieën, dan is de kans groot dat we precies de verkeerde beslissing nemen. Want dan redeneren we in de stijl van, wat levert het me op? Wie wordt er beter van? Wie dien ik ermee? Wat kost het? En dat soort dingen meer. En dat is de norm niet. De norm is, wat leer ik ervan? Wat word ik er wijzer van, heet zoiets in Nederlands, maar je voelt aan de uitdrukking dat die mis is, hè? Want in het Nederlands betekent de vraag, wat word ik er wijzer van, betekent het, wat verdien ik eraan? Maar je weet meteen ook dat dat niet de goede vraag is. De goede vraag is letterlijk, wat word ik er wijzer van? Wat leer ik ervan? Enzovoort, hè? En de belangrijkste vraag is natuurlijk, dien ik er mijn Heer mee of niet? En die vraag is alleen te beantwoorden als je weet wat het doel van het werk van de Heer in onze dagen eigenlijk is. En als je begrijpt dat de eerste verantwoordelijkheid van een kind van God is, dat hij zelf, hoogstpersoonlijk, zal opgroeien tot zaligheid, dat hij zou leren zijn vrijheid te gebruiken, volwassen te worden, iets te kunnen dragen enzovoorts, dan valt de beslissing waarschijnlijk heel anders uit. Want dan betekent het dat je zou moeten kiezen in veel gevallen voor de moeilijkste weg, die naar menselijke maatstaven niet te min zinloos is, maar die wel een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, naar de Heer toe. En daar kun je heel makkelijk onderuit kletsen, maar dat was nou juist niet de bedoeling. Ja, en de volgende vraag is natuurlijk, heb je daar een voorbeeld van? En dan is mijn antwoord nee, nee, heb ik geen voorbeeld van. Praat maar met elkaar. Er zijn mensen waarschijnlijk die zo'n voorbeeld uit eigen leven kunnen geven. En ze kunnen zeggen, nou zus en zo, dit en dat enzovoorts. Zo gaat dat. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou hooguit bijbelse voorbeelden kunnen nemen. En dan kom ik onvermijdelijk dus toch weer in Hebreeën 11 terecht. Daar hebben we voorbeelden genoeg van mensen die naar de mens onzinnige beslissingen namen. Maar niettemin, ze bleven trouw aan de Heer, want daar ging het om. Nou, is het dan zo moeilijk? Het is toch niet zo moeilijk? We hebben de geschiedenis van officieel 6 miljoen christelijke martelaren die in de loop van 2000 jaar om het leven zijn gebracht vanwege hun geloof. En in vele gevallen hadden ze alleen maar dat geloof in de Heer Jezus hoeven afzweren. Maar niemand kan in hun hart kijken, dus ze konden zeggen wat ze willen. Hen was bovendien alles geoorloofd. Toch? Dus het is niet zo moeilijk om te zeggen, ik ken die mens niet. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, maar moet ik naar Petrus weer verantwoorden straks. Maar goed, ik heb het nagevraagd aan Petrus en dat ging heel gemakkelijk hoor. Die zegt gewoon, ik weet niet waar je het over hebt, ik ken die mens niet. En dan ga je vrij uit. Dan heb je hachtje gered. Toen kon hij weer een paar jaar mee. En de keer daarop redde hij zijn hachtje niet meer. Maar goed, het was jaren later. Maar goed, waar het maar om gaat, hè. De bedoeling is niet dat we zeggen, ik ken die mens niet. De bedoeling is, hem kennen wij. En zijn eigendom zijn wij. En dan kan je de kop kosten maar zo, hè. Het is eigenlijk vreemd dat het in onze dagen nauwelijks zo is. Al roept er altijd wel iemand, ja, maar daar en daar, daar als je, nou goed, daar is nog christenvervolging. Ja, dat weet ik. Maar hier in Dalsen niet, dus vooruit maar weer. Hè? We hebben het dan maar makkelijk. Maar dan krijg je de discussie, waar kies ik voor, wie ben ik trouw? En dan gaat er niet om vragen, wat is het nut ervan, hier op aarde? Het nut is hem gelegen in dat waar wij onze trouw aan, ons geloof dus, hè, hetzelfde. Onze trouw aan, geloof in de Heer, vasthouden en daaruit leven. Wat het ook kostte, zullen wij onze bekwaamheid demonstreren naar de Heer toe. En worden wij gekwalificeerd als erfgenaam. Want daar gaat het toch om. In een wereld die beheerst wordt door de duivel, zeg maar. De god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar heten mag. Een wereld die beheerst wordt door de leugenaren, door de vader der leugen. Waar het om gaat is dat we vasthouden aan de waarheid. En niet alleen met het hart, maar wel degelijk met de mond. Onder omstandigheden. Nou goed, dat is het dan maar. Zie. En dat is dus een dus andere afweging. Dit is natuurlijk een driest voorbeeld dan. Maar goed. Maar in heel ons leven komt dat voor. Waar kiezen wij voor? Wat heeft het hoogst belang? Enzovoorts. Ja, als ik voorbeelden moet gaan verzinnen, dan heb ik voorbeelden altijd van, gaan we naar de Bijbelstudie of gaan we naar de verjaardag van opoe of van je schoonmoeder. Dat is helemaal erg belangrijk, zoals je weet. Verzin ze maar. Ik vind het ook tamelijk onbenullig, maar wel serieuze voorbeelden toch, hoor. Want zo ligt het toch wel. Nou goed. Het is een afweging van dingen. En het gaat niet om het praktisch nut hierop aan. Het gaat erom om onze relatie naar de Heer. Toen zijn we hem trouw of niet. Zie. En dat is het beginsel. Als die prioriteitenlijst klopt en de Heer bovenaan staat, dan weten we donders goed wat we moeten kiezen. Alleen, dat levert de problemen op dan hier in de wereld als zodanig, met je familie, met je omgeving. Ja, dat zal dan wel. Maar ik zeg altijd, ja, daar raken ze ook gauw genoeg aan gewend, hoor. He? Als je 1 of 2 keer de verjaardag van je schoonmoeder overslaat, rekent ze er heus niet meer op dat je ooit nog komt. Afgezien van dat het nog de vraag is of je ooit nog welkom bent. En dat lost ook een boel op natuurlijk. Ze wennen er wel aan. Ik ga nooit naar verjaardagen. Het heeft grote voordelen. Het levert je een boel tijd op die je nuttiger kunt besteden. Hè? Nee, dat meen ik serieus. En het heeft bovendien ook nog het voordeel dat als je dan een keer iemand een dienst wil bewijzen, ga je naar zijn verjaardag. En dan wordt het nog gewaardeerd ook. Omdat je anders niet komt. Zo is het toch? Ik zie die dingen toch wel wat anders. Maar goed. Maar wat er staat hier in Galaten 4 is: de zoon van de dienstmaagd zal geen zins erven met de vrije, maar God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die erfenis, namelijk heeft ons bekwaam gemaakt om te staan in de vrijheid. Dan zijn er altijd die zeggen, maar er zijn een boel mensen die de vrijheid niet aankunnen. Dan zeg ik, ja, maar dat geldt voor deze vrijheid, voor ons als christenen, nooit of te nimmer. Want God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Het geldt dus voor ieder van ons. Op verschillend niveau, maar dat verschillende niveau is er na de oude mens ook. Dat mag je niet meer zeggen, want het is politiek incorrect. Maar het is er nou eenmaal. Dus daar houd ik het maar op. En onder gelovigen is dat er nou eenmaal ook. De Bijbel spreekt in dat verband over grote en kleine vaten in één en hetzelfde huis. En de bedoeling van al die vaten is dat ze gevuld worden met olie. Bijvoorbeeld ergens in de Bijbel, hè. En bij gelegenheid met water zelfs. Maar een keer met olie, grote en kleine vaten en vaatjes. En ze worden allemaal gevuld met olie, dan zijn ze allemaal vol. En om het vol zijn gaat het. En hoeveel er dan in zit, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het vat vol is. Zodat je ook niet hoeft af te vragen, ben ik nou een groot of een klein vat? Gaat er niet om. Je laat je gewoon vullen. En onze levens zouden daarmee vervuld worden in de praktijk. En dat is tegenovergestelde van ijdel zijn. Maar kijk, wat wij dus zouden leren, en daartoe zijn wij hier, ik kan het niet met grotere nadruk zeggen, ik zal het nog anders zeggen, wij zijn hier om te leren. Niet om macht uit te oefenen in de wereld, ook niet om de wereld te bekeren, zelfs niet om het evangelie te prediken of zo, hoewel dat op zich allemaal nobele idealen zijn. En sommige van ons zijn er hevig in betrokken en daar is dus ook niks mee mis mee. Maar het doel is dat wij iets leren. Het doel is dat wij zouden ontvangen met zachtmoedigheid. Ik ben in Jacobus 1 waar we al waren, dus zoek hem nou niet meer op. Het doel is dat wij met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in onze harten geplant wordt, het welk onze zielen zou zalig maken. Het doel is 2 Timotheus 3, vers 16, waar we dus al waren. Al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, puntje, 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 puntje. Wij zouden onderwezen worden door heel de schrift, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En daartoe zijn we hier, opdat we zouden opwassen tot zaligheid, heette het. Maar dat was weer 1 Petrus 2, de eerste verse. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Opdat we dienaren zouden zijn ook in de praktijk van dat nieuwe verbond. En dat zouden wij inderdaad moeten leren. Staan in de vrijheid. Sommige mensen hebben dan ruimtevrees, dat weet u, hè? Pleinvrees. In Den Haag dan. Maar goed, pleinvrees, ruimtevrees. Die zijn bang om vrij te zijn. Zijn per definitie religieuze mensen. Hebben graag een wet en een klein wereldje dat hun precies voorschrijft wat er gebeuren moet. Hebben we die nog? Nee, waar ik nou aan denk, ik heb eigenlijk geen tijd om dat te vertellen. Ja. Je hebt van die mensen die kiezen het ruime sop, weet u wel. Kiezen het ruime sop. En daar zingen ze dan ook over. Zeemansliederen enzovoort. Ze zoeken de vrijheid en de ruimte. Dat is onzin hoor. Ze vinden dit land veel te groot. En daarom kruipen ze bij elkaar op een klein bootje. Ze hebben ruimtevrees en zingen van het ruime sop. Maar dat is om ons een loer te draaien. Om ons te misleiden. Ja, we zien ze verkeerd. Maar goed. Maar mensen met ruimtevrees en mensen die bang zijn voor de vrijheid, zeker ook die van het nieuwe verband. Ze zoeken de wet. En aangezien de duivel mensen onder de wet brengt in de praktijk, zijn dat soort dingen nogal demonisch blijkbaar. En dat is ook zo. Fobieën. Nou goed, laten we het er verder niet over hebben. Er zijn weer anderen voor, zeg ik altijd. Maar we zouden inderdaad leren te staan in de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. En dat wil zeggen, wij zouden leren verantwoordelijkheid te dragen. Zelf keuze te maken. Een van de aardigste uitspraken in de Bijbel die in de tijd op mij nogal indruk gemaakt heeft, is die van Filippenzen. Daar waren we ook al even, dacht ik. Ik weet het trouwens niet meer. Nee, waren we niet. Filippenzen 2, waar staat, werkt uw zaligheid met vrezen en beven in vers 12. De zaligheid van uw zelf. Niet werkt uw zaligheid, werkt uw zelfs zaligheid. Ander woord voor zelf is ziel. En dus uw wandel. Bewerkt de zaligheid van uw ziel, net als in Timotheus, net als in Jacobus 1 en 1 Petrus. Bewerkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Het gaat om praktische leven dus. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, en dan staat er, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Maar wat men vertaald heeft met tegenspreken, is in werkelijkheid samenspreken. Dat is een klein nuanceverschil, maar hoogst elementair. Begrijp me goed, ook de Statenvertaling kwam tot stand in de dagen van een strikte kerkorde. Dat wil zeggen, niet meer van een Rooms-Katholieke, maar nu een Protestantse. Dat maakte wat die kerkorde zelf betreft niet zo heel veel verschil. Met kerkelijk recht en kerkelijke tucht en al wat ermee samenhing, en wel degelijk bazen van zo'n kerk enzovoorts. En dus is het vertaald met, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Zo van, iemand geeft je een opdracht en die moet je niet tegenspreken. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat het willen en het werken door, van Gods wegen in ons bewerkt wordt. Ja, hoe? Weet ik ook niet. Ja, doordat wij onderwezen worden door hem, door zijn woord namelijk. En dat bewerkstellen vanzelf wordt in ons. Het bewerkstelligen dat willen, een bepaalde gerichtheid, zou dit wel willen, zou dat wel willen enzovoort. Maar het bewerkstelligen ook het werken, dat wil zeggen, geeft ons ook de mogelijkheid om dat eventueel te doen. Misschien ook om te laten zien dat het de verkeerde richting is, dat kan ook nog. Ik weet niet hoe God het doet met jou, ik weet hoe hij het met mij doet, langzamerhand. Maar ik kan er echt niet meer over zeggen. Maar als men denkt dat men wat doen moet, dat wil zeggen dat de Heer iets bewerkt in ons, dan zou men die dingen ook doen zonder murmureren. Dat wil zeggen, dan moet je ook niet klagen. Maar ook zonder samenspraak. Dat wil zeggen, samenspraak heeft in het algemeen de functie om verantwoordelijkheid te spreiden. Kijk, ik zal je vertellen hoe dat gaat. Mensen, een zwaar onderwerp dan. Een zwaar onderwerp. Als mensen huwelijksproblemen krijgen, weet je wat ze dan gaan doen? Met anderen erover praten. En zoveel mogelijk mensen zoeken die met hun visie eens zijn. Hè? Medestanders vinden, samenspraak heet dat enzovoort. Proberen of ze gelijk kunnen krijgen. En niet alleen in dit soort omstandigheden. Hè? Heel wat discussies daarop gericht. Kijken of ik gelijk kan krijgen. Want als ik de discussie kan winnen, heb ik dus gelijk. Want ik krijg het. En dit is dus onzin, hè? Men zou dat niet doen. De bedoeling ervan is om verantwoordelijkheid te spreiden. Dan kun je altijd zeggen, ja, maar ik ben die mening toegedaan en ik wilde dat wel. Maar die en die en die zeggen dat ook, hoor. Die hebben we weten te overtuigen met een rappe tong. Die en die zijn het helemaal met mij eens, enzovoorts. Dus verantwoordelijkheid spreiden. En als je denkt dat iemand wat van je wil, dan ga je naar een ander toe, ga je kijken of het misschien toch anders moet wezen. En dan zeg je, nou, ik doe het toch maar niet, want die en die en die zeggen ook, en de mensen zeggen dat ik dat niet moet doen. En dan doe je dat dus niet. Zo werkt het, hè. En dat is samenspraak. Men zou dat niet doen. Eenvoudig, omdat als wij in dienst zijn van de Heer, hebben wij maar één verantwoordelijkheid, die is naar de Heer toe. En we hebben de vrijheid om niet te doen wat hij van ons wil, We hebben de vrijheid om ons aan hem te onttrekken. We hebben de vrijheid om toch andere prioriteiten te stellen in ons leven, maar het is hoogst onverstandig. En iets aardigs is ook nog, als wij iets zouden doen voor de Heer, is het toch wel ook in ons voordeel dat wij daar zelf persoonlijk voor de volle 100% de verantwoordelijkheid voor dragen en willen dragen. Want daar gaat het nou juist om. Dat we niet met de massa meelopen, maar onze nek uitsteken en verantwoordelijkheid op ons nemen. Als volwassen mensen, maar in dit geval als volwassen kinderen gods. Dat wil zeggen als zonen gods. Heb je waar ik het nu over heb? Ik kan dit soort dingen niet beter uitleggen. Het idee blijft, wij zijn leden van het ene lichaam, wij worden bestuurd door het ene hoofd en het gaat andere leden helemaal niks aan verder. Dus onze verantwoordelijkheid, en die ligt verschillend. Ik zeg altijd, ik ben niet zo'n goede evangelist. Ik heb dat niet, ik weet niet hoe ik volstrekt ongelovigen moet benaderen met het evangelie. Ik ben bovendien hoogst verlegen als het om persoonlijke gesprekken gaat. Maar dat weten jullie allemaal langzamerhand wel. Dan weet ik absoluut niet meer wat ik moet zeggen. Achter de lessen dan valt het wel mee, maar in persoonlijke gesprekken dan kan het helemaal niet. En om aan een wildvreemde op de straat te vragen, bent u een kind van God? Kent u de Heer Jezus? Want echte evangelisten doen dat, hè. Dat zijn het echte. Van het ras echte soort, hè? Van de oude stempel, geëikt en wel, hè. Die doen dat, gewoon gaan op een kruispunt staan een hele dag en spreken de mensen aan op straat en dat soort dingen meer. Die zijn er heel gemakkelijk in. Of zitten in de trein, alleen maar voor dat doel, dan heb ik soms het idee, en beginnen te praten met iemand die tegenover hen zit, zo doodgemoedereerd en zo, ik zou me geen raad weten, zeg. Niet dat ik me ervoor schaam, maar ik zou niet weten hoe ik het doen moet. Ik kan dat dus niet. Maar ik ben blij dat er anderen zijn die het zo doen en die dat kunnen. Dat is een verantwoordelijkheid die zij hebben. Ik heb blijkbaar een andere. En dat moet ieder voor zichzelf leren, wat zijn eigen gave, zijn eigen verantwoordelijkheid is, die hij naar de Heer toe heeft. En als hij hem heeft, en dat weet, dan is hij dus op gericht, hè. Dan horen we op gericht te zijn. Is het dat wat de Heer van mij wil? Misschien toch? Moet die richting op verder? Is dat wat ik kan of zou doen? Wil de Heer dat van mij? Enzovoort. Daar zou je op gericht moeten zijn. Als je dat zeker weet, en op een gegeven moment weet je dat zeker, dan weet je waar je aan toe bent. En dingen als tegenspreken of samenspreken, want dat staat er, ja, dat heeft weinig zin. Je komt er toch niet vanaf. En de verantwoordelijkheid die de Heer je geeft, kun je dan toch niet afschuiven. Je kunt hem niet groter maken en je kunt hem niet kleiner maken. Dat ligt bij hem. Voor ons blijft dan gelden dat wij kinderen zijn en daarmee dienstknechten. En de bedoeling daarvan is dat wij leren. Leren verantwoordelijkheid te dragen, niet meer en niet minder. De verantwoordelijkheid te dragen die de Heer ons geeft. En op grond daarvan zullen wij een erfenis ontvangen. En als proef op de som, dat geldt altijd, de proef op de som komt nu. De proef op de som is de Heer Jezus zelf. Want die is in alle dingen altijd ons rolmodel. Want als je geen wet hebt, moet je een rolmodel hebben. Hè? Dat weet je toch, hè? De pedagogen onder u. Allemaal die in de sociale academie geweest zijn. En hoe dat maar heet tegenwoordig. Hè? De meeste, denk ik. Want er wordt nauwelijks nog wat anders bestudeerd dan dat, hè? Nou ja, natuurlijk. En organisatiestructuur. Maar dat is het. Dat is eigenlijk. Het is eigenlijk hetzelfde. Dat is helemaal. Maar goed, hè. Je weet hoe het zit, hè. Hoe het met de Heer Jezus was, het rolmodel. Hij liep zijn loopbaan. Hij was trouw. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en bewezen. Hij heeft geloof, trouw geleerd en bewezen. En als resultaat stelde de Vader hem aan als eerstgeborene. Op grond van zijn getrouwe dienst. En dus met de Heer Jezus gebeurt, zegt mijn Bijbel. En het zou gebeuren met elke dienstknecht van God. Want aan het eind van de rit, zo noem ik het leven maar laconiek, aan het eind van de rit zou de meester, de Heer, die zou zeggen, welaan, gij goede en getrouwe. Trouw, goed, namelijk trouw. Geloof dus, hè. Gij goed en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, enzovoort. En de dienstknecht, ook in dit geval van die gelijkenissen, krijgt een erfenis. En daarheen zijn we onderweg. Dat is Gods bedoeling met de gemeente als geheel. Dus er is niet op af te dingen. En omdat wij leden zijn van die gemeente, geldt wat voor het geheel geldt ook voor een ieder van ons individueel. Daar is niks aan te doen. Het is geregeld zo van Gods wegen. In die situatie bevinden wij ons. We kunnen wat dat betreft ook geen andere kant op. Niettemin, het heet vrijheid die we zouden gebruiken om een fatsoenlijke opvoeding te ontvangen. Een vrijheid om te leren. Een vrijheid om ervaring op te doen. Om te leren hoe het niet moet en hoe het wel moet. Maar hoofdzakelijk een vrijheid waarin wij gehoorzaamheid leren. Dikwijls door lijden heen, zei Petrus, zo het nodig is en weinig bedroefd zijnde in de verzoekingen, maar de bedoeling ervan is dat we zouden opwassen en volwassen zouden worden in deze dingen, onze weg zouden vinden, onze eigen weg, met de Heer, maar wel degelijk in dienstbaarheid aan die Heer die wij uit vrije keuze dienen. En daar moeten we bij laten weer, want het is alweer de hoogste tijd geweest.